rijkste man ter wereld koopt Twitter. Links Amerika schrikt, rechts Amerika is blij. Is het een goed idee?
Is Elon Musk going to be the person that's going to somehow manage misinformation? I'm not so sure.
No, but I'd be more concerned with Mark Zuckerberg, though.
He's absolutely not. Because if you have $44 billion and you use it to buy Twitter, you make bad decisions.
Maar de nummer 1 vraag is natuurlijk, komt hij, die ene beroemde twitteraar, ook weer terug? En we gaan het hebben over de Magic Kingdom in Florida. Disneyland was altijd een echt koninkrijkje op zich, maar gouverneur DeSantis heeft dat snel teruggedraaid. Hij vindt Disney te woke. Dit is aflevering 126 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, van achter de eettafel in Washington, zoals altijd. En ik kijk uit op...
Bernard Hammelburg, dat ben ik. Ook aan de eettafel in Washington bij Jan. We hebben hier hoe lang naartoe geleefd naar dit moment?
Maanden, jaren, maanden. Wat een moment. Ja. Welkom.
En nu gebeurt het. Dus we hebben het hier heerlijk, even voor onze fans.
Ja, zeker. Hoe is de eettafel? Is het easy wat je erbij had voorgesteld?
Nee, hij is groter, wel groter. Groter. Ja. Ja, het is echt... eigenlijk ziet het er een beetje uit als de Resolute Desk in de ovale kamer.
Dus, het is stijl.
Ja, het is stijl. Maar het is een mooi groot bureau. En daar staat, even, het moet toch even zeggen, er staat een prachtige... radio, ik denk uit de jaren 50 of 60 van het vorige eeuw.
Ja, klopt. Die is van Barbara. En die hebben we meegenomen uit Nederland.
Oh,
en
wat een mooie.
Hij doet het ook nog, ook zelfs hier.
Ja.
Maar hij staat er toch vooral te pronken.
Ja, schitterend.
Als radiojournalisten.
Ja, als radiojournalisten kijken we daar graag naar.
Ja, hey, en jij bent dus weer in Washington. Leuk.
Ja.
Jij gaat om de zoveel tijd, kom je hier wel eventjes.
Ja, het was toen ik hier correspondent was, dat is 121 jaar geleden.
Washington bestond net.
Nee, maar toen was het toch heel goedkoop om dat te komen. Met de trein of met het vliegtuig. Het kostte bijna niks. En toen had ik met een aantal, ik woonde dan in New York, maar met een aantal collega's had ik midden in Georgetown, op de hoek van Wisconsin Avenue en M Street. Dat is dat bekende, eigenlijk het gezelligste punt van de hele stad.
Ja.
Daar hadden we gezamenlijk een kantoor.
Ja.
En daar ging ik 1 of 2 of 3 keer in de week gewoon heen. Want dan ging je 's morgens heen en 's avonds terug. En we hadden ook een slaapkamertje. Dus als het uitliep, dan konden we daar slapen. Ja, was ideaal. Dus ik heb heel veel tijd in Washington doorgebracht.
En een heel mooi stukje dat, hè? Ook heel chic. We kunnen er nu geen kantoortje meer betalen.
Nee. Maar het mooie was dat huisje... het leek een heel klein beetje... De stijl deed een heel klein beetje denken aan een Amsterdams grachtenhuisje of zo.
Ja,
daarom vonden we het zo. Ook met van die onmogelijke trappen waar je knieën tegen stoot.
Het zijn soms ook echt wel die mooie... Een beetje scheef, ook zoals de grachten.
Ja,
echt
hoe
mooi is dat.
Maar het is altijd heerlijk om hier terug te zijn. En wat het meeste opvalt, is het is hier zo stil als je uit New York komt. Ja.
Jullie kwamen, jij en je vrouw Hetty, jullie kwamen uit de taxi toen we hadden gisteren al even afgesproken. En dat was het eerste wat ik hoorde. Wat is het hier? Wat zijn die geluiden? Dat zijn vogeltjes.
Oh, ja, wij hadden dus,
die hebben we niet.
Nee, maar we hadden dus geluncht, hè?
Ja.
Op een terrasje. Want het is mooi weer in Washington. En daar waren vogeltjes en die hoorden we ook. Mussen. Nou ja.
Dan spreken New Yorkers, hè? Als je daar verbaasd over bent.
Hoe heet zo'n ding ook? een vogel. Ja,
ja. Hey, en als je hier in Washington bent, want je hebt dan wat zakelijke afspraken, maar je kwam ook met een heel... Hij staat hier ook op tafel, een hele mooie button kregen. Een vintage, een ouderwetse, een originele, moet ik zeggen. Ik denk een campagne button is het. Van Nixon. Nixon's foto staat erop.
Ja.
Van een speciaal winkeltje. En het is een beetje... Ik dacht van dat ze in die tijd al dat soort teksten op buttons stoppen. They can't lick our dick. En Dick is dan natuurlijk ook... Richard Nixon was ook een beetje Dick.
Ja,
Nixon,
hij werd ook zo genoemd, ja.
Maar die heb jij ergens uit een winkeltje opgeduikeld. Dat vond ik wel mooi. Want er staat ook een Witte Huis eitje naast. En die hebben we een paar jaar geleden van jou en Hetty gekregen. Komt volgens mij uit hetzelfde winkeltje.
Ja,
Easter egg roll die ze net hebben gehad. Dat is wel een van de vaste plekken waar jullie altijd even heen gaan.
Ja,
even naar zo'n winkel.
Ja, nou, mijn vrouw is een enorme verzamelaar. Dus die heeft heel veel van alles nog wat. En je kunt, dat is dus een winkel. Die verkoopt memorabilia uit de Amerikaanse geschiedenis. En daar zitten eigenlijk alle beroemde Amerikanen die je maar kunt verzinnen, maar vooral van alle presidenten, brieven, documenten, uitnodigingen voor de inauguratie, getekende foto's, posters. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En de man die dat drijft is 85 en hij doet het al 65 jaar.
Wauw.
Dus daar gaan we altijd even heen.
Ja.
En er zijn altijd weer leuke dingen.
Het is echt een wereld voor me opengegaan. Want je stuurde me ook de website door. Ik heb het met Hattie ook er even over gehad. Er zijn zoveel dingen die je kunt kopen. En je wordt er bijna een beetje hebberig van.
Ja.
Want sommige dingen, die je kan voor een tientje iets kopen. Maar je kan ook voor $10,000 iets kopen.
Ja,
het is
nee, je moet
alle
natuurlijk,
soorten en maten.
Wij zijn maar gewoon journalisten. Dus we moeten uit. Maar dat kan maar. Voor een paar tientjes heb je echt prachtige, enige dingen. En zo'n button als inderdaad. Dit is natuurlijk van de tegenstanders van Nixon tijdens de verkiezingscampagne. They can't lick our dick.
Hij is echt fantastisch.
Het is echt heel geestig.
Echt heel mooi. Ja. Dan denk je van die verruwing, die verharding, dat is iets van de laatste tijd. Maar dat gebeurde toen ook.
Hart tegen hart, toen al.
Ja. Hey, en jij kwam ook. Ik had voor de mensen die op Twitter zitten, had ik de foto al even gedeeld. Toen wij hier bij Cramer Books even gegeten hebben. En toen zat er ook wat in jouw koffer. En ik heb hem hier voor me. Hij is gewoon via de Hammelburg Bezorgservice hier aangekomen. De mok.
De mok.
Dat is wel een moment hoor.
Ja.
Ik heb de koffie er nu ook in zitten.
Amerika dus, podcast, beker.
Ja, ja, zeker. Dus daar komen we later ook nog wel even op terug. Want we gaan er weer eentje weggeven.
Ja.
Maar hij is fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee. En de koffie zit dus nu ook in de officiële honk.
Zo is dat.
Bijna wat
ja. Nee, het is heel mooi. Je lekt een druppeltje dat om kracht bij
geïnaugureerd.
Ja.
Hey, en moeten we misschien nog eventjes iets voordat we met de echte Amerika-onderwerpen beginnen. Een paar dagen geleden, ik was iets aan het tikken, geloof ik. En we waren aan het appen en toen zei je moet nu CNN aanzetten. Want wat er nu op is, dit is echt zo mooi gemaakt. Heb ik toen gedaan. Ik ben gestopt met tikken en ben inderdaad dat gaan kijken. Het was echt adembenemend. Die Navalny-documentaire op CNN.
En hij heette ook simpel Navalny, die documentaire. En ik heb, wij zijn wel wat gewend. En onze luisteraars zeker ook. Die zijn geïnteresseerd in dit soort dingen. Het was de geschiedenis van Navalny. Eigenlijk vanaf het moment, vlak nadat hij was vergiftigd op die vlucht vanuit Siberië naar Moskou. En toen is hij naar Duitsland overgebracht. En toen hij een klein beetje was opgekrabbeld, hij is dus in Duitsland redelijk opgekrabbeld. Toen is hij daarna met een team gaan uitzoeken wie nu precies de mensen waren die die aanslag hadden gepleegd. En die hebben ze allemaal gevonden.
Mm-hmm.
En die zijn ze vervolgens op gaan bellen.
Ja, fantastisch moment.
Sommigen onder zijn eigen naam, maar sommigen ook onder een gefingeerde naam. Dan riep hij, mijn naam is dat en dat. Dat was dan een hoge pief bij de inlichtingendiensten, FSB. En sommige mensen hingen op. En sommige mensen riepen, dat kan ik allemaal door de telefoon niet bespreken. dat was de meest begrijpelijke.
Ja.
Maar er zat er eentje bij die het hele verhaal tot in details vertelde. Van we hebben eigenlijk geblunderd. Want de bedoeling was, het moest alleen maar in je onderbroek. En dan de crotch.
Ja,
daar moest het. Maar het lekte ook op je pantalon. Dat moesten we dan allemaal weer uitwassen. Want dat mocht dan weer niet. Dat was veel te gevaarlijk. En dus tot in de kleinste details. Voor iedereen die misschien nog even heeft getwijfeld. Waren het wel Russen?
Mm-hmm.
Was het wel dit gif? Nou, die twijfel werd compleet weggenomen. En ze hebben hem daarna ook gefilmd tijdens de rechtszaak. Daarvoor, daarna geïnterviewd. En hij wist wat er zou gebeuren.
Mm-hmm.
Hij wist dat dit uiteindelijk zou opbreken. Dat het hem een gevangenisstraf van weet ik wat zou gaan kosten. En is ook gebeurd.
Als op dat moment dat hij in dat vliegtuig zit. En dan wordt dat vliegtuig omgeleid. In de landers. En je ziet ook steeds elk moment zit je van. Dit dacht ik al. Ik dacht al dat dit zou gebeuren.
Ja.
En zo gebeurt het ook precies. En dan wordt je uiteindelijk weggeleid.
Ja.
En de camera's zijn overal bij, hè? Het is
ongelooflijk. Het is werkelijk. Ik heb zelden zoiets gezien. Daar kan geen speelfilm tegenop.
Tegen
dit soort vreselijke werkelijkheden. Daar kun je niet. En hulde aan de makers.
Ja. Hey, ik zag want ik zag nog een hele mooie teaser ervan voorbij komen. Die wil ik wel even laten horen.
As I became more and more famous guy. I was totally sure that my life became safer and safer because I am a kind of famous guy. And it will be problematic for them just to kill me.
And boy, were you wrong.
Yes, I was very wrong.
En dat was mij eigenlijk... In eerste instantie had ik dat helemaal niet door. Clarissa Ward kwam er ook in terug. Zij ging als verslaggever bij een van die mensen... een van die vergiftigers, volgens mij, ging ze aan de deur. Klopte aan. Ja. Waarom hebt u dat gedaan? Ik herken daar nu, maar toen had ik nog niet door... dat dat dezelfde persoon was als die ook in Afghanistan... Ja. En nu in Oekraïne zit.
Ongelooflijk, hun oorlogsverslaggever. Hoewel ze ook doodgewone reportages maakt. Hè, want ze is gevestigd in Londen. Woont daar met een gezin, moet je nagaan.
Ja, gaat af en toe even terug om mijn kinderen te zien.
Ja, 43 jaar oud. Ja. En waar de bommen en granaten vliegen en rondvliegen en vallen... daar is ze erbij. Nu dan ook weer in Oekraïne. Op de meest enge plekken zie je er. Ze is overal bij.
Ja.
De laatste van de echte oorlogsverslaggevers, denk ik, die er nog zijn.
Ja. Is dat echt...
Ja. De manier waarop zij weer...
Wat maakt haar dan de echte?
Nou, dat ze gaat gewoon precies naar waar het gebeurt. Ze trekt er nergens iets van aan.
Ze zit er middenin.
En
hoe kan het dan dat zij dat dan nog wel kan doen? Is dat dan ook het team van CNN erachter?
Ja, natuurlijk zit er een enorm productieteam aan. En ze heeft 1 of 2 cameramensen waarmee ze altijd reist. En soms een producer, maar meestal kan dat helemaal niet. Maar ja, dan zie je er ook als door die in Afghanistan. Daar liep ze met een boerka.
Ja.
Anders konden ze het tussen de, en
zij interviewde Taliban.
Interviewde Taliban mensen.
In Kabul, ja.
Ja, dus ze zit ook. En ze spreekt 5 of 6 talen, waaronder Russisch.
Ja.
Dus het is echt een heel petje af voor die vrouw.
Ja, zeker.
En ik ben niet altijd zo weg van CNN, in tegendeel. Maar dit is dat ze dat nog hebben en willen betalen, dat vind ik wel heel bijzonder.
Nou, dat is wel goed om te noemen, want wij zijn daar inderdaad vaak kritisch op. En ook wel terecht, want het is 24 uur vaak hetzelfde. Heel veel gerecycle, maar dit was echt... ik kan het iedereen aanraden om deze te gaan kijken, deze documentaire. Hey, en dan moeten we het even gaan hebben over iets waar wij ook wel vaker kritisch over zijn. Ik citeer jou even, de asociale media, Bernard.
Ja,
want Elon Musk, die was al ruimteondernemer, Tesla-oprichter. Nu wordt hij ook de eigenaar van Twitter. En hij zegt, ik ga er een eerlijkere plek van maken, want er zijn nu veel te veel regels. Het is niet transparant genoeg, ik ga dat allemaal veranderen. En hij gebruikt daar ook hele grote woorden bij. Hij noemde het een dorpsplein waar de toekomst van de mensheid wordt besproken. Nou, dat is nogal wat, hè?
Ja.
En... daar gaan we het sowieso wat breder over hebben. Maar eerst even, jij als niet-twitteraar, wat denk je dan over dit nieuws?
Nou, het eerste wat ik denk is dat een van de grote problemen van die... wat ik dan altijd aan sociale media noem, maar dat is natuurlijk een soort grap... is dat het zijn platforms en geen uitgevers.
Mm-hmm.
En dat is het grote probleem wat ze hebben.
Dat is waar Trump ook een beetje ruzie, een beetje stemmen.
Dus af en toe zegt een bedrijf als Twitter of een bedrijf als Facebook... jongens, je moet eraf of je mag hem niet meer gebruiken... want je zegt lelijke dingen. En dat is arbitrair. Want ja, Trump moest eraf omdat hij zijn leugens ook via Twitter verspreidde... en heel veel volgers had. Maar was het nu wel terecht dat hij eraf werd gemikt?
Mm-hmm.
En anderen niet. Ja. Het is arbitrair.
Dat blijkt ook wel. Afgelopen week Geert Wilders, die werd er even vanaf gegooid. Ik begrijp dat hij inmiddels een excuus heeft gekregen van Twitter.
Ja.
Dat hij er weer meer op mocht.
Ja.
Soms kan dat dus heel... het is niet transparant. We weten niet precies wie erachter zitten.
Nee, en je kunt je niet aan het gevoel onttrekken... dat zich dat ook richt tegen een bepaalde categorie in de politiek. Dit soort dingen zal eerder gebeuren, om het maar simpel te zeggen. Tegen rechtse dan tegen linkse mensen. En al die complotdenkers en zo, die willen ze dan tegenhouden. Musk, die zegt, die draait dat terug. Die zegt, ja, maar daar was het niet voor opgericht.
Mm-hmm.
Dus ik ga ervan uit dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil op dit medium.
Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen, het heeft er ook mee te maken natuurlijk, wat ze zeggen. En aan de rechterkant zitten meer complottheorieën, hier helemaal in de VS. Daar worden ook eerder... racistische dingen die tegen racisme aanzetten. Controversiële dingen gezegd. Veel vaker volgens mij dan aan de linkerflank.
Dat is ook waar. Maar wie maakt het uit? Dat is het punt.
Mm-hmm.
En dat is ook een beetje Musk zijn redenering. Dus wat dat betreft, hoe gek het ook... Ik eigenlijk ben ik het met hem eens. Het is natuurlijk krankzinnig. Wat ik er goed van begrijp is dat Twitter ongeveer het meest armoedige van al die sociale media is.
Ja.
Er wordt nauwelijks geld verdiend. Het is ook niet zo groot. Het is vooral een roeptoeterfabriek van journalisten en politici onder elkaar. En mensen die daar zeer in geïnteresseerd zijn. Maar goed, hij doet dan net alsof het belangrijkste medium ter wereld is dat hij in zijn handen heeft. En ja, hij zet het weer helemaal open. Dat is het idee. Van, kom maar allemaal met wat je wil zeggen. We gaan dat niet censureren.
Ja.
Hij heeft zelf hoeveel volgers? 80 miljoen, geloof ik.
Een heleboel. En dat worden er nu nog veel. Dus dat is ook goed voor zijn Twitter-volgers.
Ja, natuurlijk. Die man is niet. Hij is de rijkste man ter wereld. Maar dat zijn allemaal dingetjes die helpen. Hè? Dat moet je ook niet vergeten.
Nee.
Ja. Ja. Maar goed, jij weet er veel meer van dan ik. Je gebruikt het ook. Je bent een twitteraar. Je haalt veel van Twitter.
Ja, voor mij is het ook echt een bron inderdaad. Als iets snel gebeurt. We hadden vorige week een schietpartij hier in Washington. Nou, het eerste, ik hoor de sirenes. Ik krijg een alertje. Het eerste wat ik bekijk is Twitter. Want daar zijn de eerste foto's, de eerste berichten. En nou ja, dat is gewoon interessant.
Ja. Nou ja, iedereen heeft er wat over te vertellen. Hè?
Ja.
De reacties zijn enorm.
Ja, nee, zeker. Dat vond ik deze week heel interessant om te zien. Want we hebben net al over hoe links en rechts op andere manieren geraakt worden door de Twitterpolitie, zullen we maar zeggen. Je zag ook heel duidelijk die tweedeling in de politieke reacties hier. En de achterban die daarachter zit natuurlijk ook. Dus die Republikeinen hier in Amerika waren heel enthousiast. En op Fox News ging het er echt veel over, vond ik. Ook als je bedenkt dat Twitter eigenlijk ook wel een best elitair platform is, wat je net zegt, al die politici en de journalisten die zichzelf ook heel belangrijk vinden. Dat is zeker een kant van Twitter. Dus dat verbaasde me wel. En wat Fox News eigenlijk deed, en wat die politici wel wat overnamen, die zetten dat neer als een strijd tussen of tegen de tech-miljardairs eigenlijk. En dat vond ik wel grappig, want Musk is zelf natuurlijk ook een tech-miljardair. Die zit ook met Tesla en al zijn ondernemingen zijn ook allemaal hypermodern en in die hoek. Maar zij zeggen eigenlijk van die Musk, dat is een soort bijna Robin Hood-achtig figuur, dat de vrijheid terug gaat brengen op dat Twitter. En wie fout zijn is die Mark Zuckerberg en al die types van die grote sociale media platforms. Dus dit is eigenlijk een hele. Het volk krijgt weer de macht, dankzij deze miljardair.
Er zit ook één ding in, wat je noemt nou Zuckerberg. Voor Zuckerberg is nummer één geld verdienen.
Mm-hmm.
En voor Musk niet. Want dat heeft hij al. Hij is zo rijk, hij kan niks meer. Die man die kan. Voor die man heeft het begrip geld eigenlijk geen betekenis meer.
Mm-hmm.
Dus dat is vast niet zijn eerste prioriteit om er een hoop centen. Dit gaat om zijn naam, om zijn bekendheid, om zijn invloed.
Prestige,
invloed en dat soort dingen.
Nou, ik denk wat jij zegt, het is niet zijn eerste prio, maar ik denk wel uiteindelijk, hij wilde niet geld op verliezen natuurlijk. 44 miljard, dat is ook voor hem toch best veel geld. Dus ik denk wel dat dat nog wel een interessant punt wordt. Dat hij daar een beetje in moet gaan schipperen ook. Maar ik kom er zo denk ik nog wel even over. Want die Republikeinen, die hebben het dus heel erg over, wij worden gecensureerd. Ik zie ook vaak conservatieve twitteraars die zeggen, ik ben allemaal volgers aan het kwijtraken. Dat komt door Twitter. Twitter is mij aan het tegenwerken. Ja. Dat vind ik echt wel wat tegen complottheorieën aanschurken. Want wat Twitter bijvoorbeeld vaak doet dit weekend ook, dan halen ze allemaal niet-menselijke accounts. Dus allemaal Twitbots, robots halen ze weg.
Ja.
Dan verlies je een hoop volgers. En als je er al een boel hebt, dan raak je er ook meer kwijt natuurlijk. Dus dat soort dingen spelen er dan ook mee. Dus die Republikeinen denken van wij worden bevrijd. En die Democraten die staan precies aan de andere kant. Elizabeth Warren bijvoorbeeld, die zegt van dit is gevaarlijk voor de democratie. Want nu krijgt deze miljardair, die ook een eigen agenda heeft, die krijgt nu zoveel macht, die kan nu gaan bepalen wat er op dat dorpsplein gezegd wordt.
Ja.
Dus we staan ook weer precies tegenover elkaar.
Dat is waar, maar het kan ook andersom zijn. Bijvoorbeeld Jack Bezos
van Amazon,
die kocht de Washington Post.
Mm-hmm.
Dat wordt in het algemeen door links gezien als een buitengewoon sympathiek medium, laat ik het zo maar zeggen.
En
door rechts gezien als de vijand.
Ja,
daar hoorde ik ze niet over.
Nee, klopt. Maar bij de Washington Post weten we natuurlijk dat er een redactiestatuut is.
Ja.
Bij Twitter weten we niet precies hoe dat
gaat. Heb je het weer? Dat is een platform en geen uitgever. Mm-hmm. Heb je helemaal gelijk. Maar goed, hoe dan ook. Rechts-Amerika is dus blij. Maar nu kan Musk ervoor zorgen dat rechts weer gelukkig wordt. Kan hij ze geven wat ze willen?
Ja, dat en hier vind ik het spannend worden. Want hier vraag ik me dus echt af of dat kan. Want jij zegt inderdaad terecht, geld verdienen niet nummer één. Daar hoeft hij niet als eerste naar te kijken. Maar het is wel een ondernemer. En hij wil natuurlijk ook dat het een succes blijft, dat Twitter. Dus het zal wel meespelen. Als iedereen daar gaat weglopen. Er zijn allemaal mensen op Twitter, dus vooral aan de linkse kant, die zeggen van ik ga weg. Ik moet het nog zien. Maar goed, er wordt mee gedreigd. Dat wil hij natuurlijk ook niet in leegloop. Dus dat is toch iets waar hij over na moet denken. Hij kan niet zo met de bottenbijl erop in. En dan zijn er ook nog de regels, bijvoorbeeld in de EU. Die hebben ook al gedreigd, van pas op. Wij hebben bepaalde regels waar je ook aan moet houden. En daarnaast wat ik ook gewoon wel heel benieuwd naar ben. Die conservatieve twitteraars, die denken allemaal dus dat er nu iets gaat veranderen. Dit wordt echt een soort, die zien het echt als een revolutie. Er gaan echt teksten op Twitter rond van nu wordt het personeel ook, ik noem even, ze gebruiken dit woord niet, maar gezuiverd, zeg maar. Ja. Alle linkse woke types worden eruit gehaald. Nu wordt het echt de vrijheid en ons platform. En dat geloof ik dus niet zo, dat we een groot verschil gaan zien.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus ik denk dat er wel een beetje teleurstelling gaat zijn.
Ja.
En wat ik me ook nog afvroeg, want hij is natuurlijk vaak, hij ligt ook wel eens in de clinch met zijn eigen werknemers, hè, met Tesla. Daar willen ze ook vakbonden vormen. Nou, dat mag niet van hem, dat houdt hij tegen. Ik ben benieuwd hoe ver die vrijheid van meningsuiting voor hem ook gaat. Hoe leuk hij het nog vindt als zijn eigen werknemers van Tesla op Twitter gaan klagen over die vakbonden bij Tesla en de werkomstandigheden.
Ja, ja, want hij is wel een dictator. En hij is ook een beetje een verlicht despoot.
Want
hij betaalt wel goed, dat personeel. Dus wat hij probeert, is bekende Amerikaanse tactiek, is om de vakbonden buiten de deur te houden door een duppie of een dollar meer te betalen per uur, noem maar wat.
Mm-hmm.
En dat ook tegen het personeel te zeggen. Van als je die vakbond eventjes negeert, dan krijg je gewoon wat meer salaris en dan zijn we er klaar.
Ja, precies.
En dat is zijn stijl.
Ja, ja. En daar kom je heel ver mee.
Daar kom je heel ver
mee. Dat zie je overal hier. Ja, ja.
Zeker.
Ja. Ja, en dat, maar uiteindelijk denk ik, daar zijn we het volgens mij wel allebei over eens. Die transparantie, dat is wel belangrijk. Stel dat hij daar een stap in kan maken, dat het wat duidelijker wordt waarom bepaalde besluiten worden genomen, zou wel een winst zijn.
Vind ik ook. En wat dat betreft ben ik het ook wel een aantal keren eens geweest met, laten we zeggen, de mensen van rechts die de pas werd afgesneden. Omdat soms denk je, ja, dit is zo rabiaat, dat kan ik me dan nog wel voorstellen. Mm-hmm. Maar soms denk ik alleen, ja, dat is misschien een beetje complottere gedacht. Of het is misschien een beetje vilijn. Maar mag het alsjeblieft, in een vrije wereld. Die mensen mogen ook zeggen wat ze willen.
Ja.
Dus ik ben inderdaad heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd in hoeverre hij zich daar zelf mee gaat bemoeien.
Ja, ja. Ja,
want hij heeft zijn opvattingen. Maar er is natuurlijk een enorme staf. Dat koopt hij allemaal mee voor die meer dan 40 miljard.
Mm-hmm.
Dus ja, hoe gaan ze het aanpakken? Wordt spannend.
Ja, zeker. En wat jij nog zegt, dat vind ik ook wel interessant. Ik vind namelijk ook wel, je mag het eigenlijk wel zeggen. En dan moeten mensen dat ook maar op waarde schatten. Ik denk dat mensen daar slim genoeg voor zijn. Maar wat mij dan altijd wordt tegengeworpen, als ik zeg bijvoorbeeld van mij mag Trump namelijk wel weer terugkomen op Twitter. Dan zeggen mensen, ja, maar wacht eens even. 6 januari, wat als dat nou nog een keer gebeurt? Ja, waar ligt de grens? Hè? Wat kan je nog zeggen? En 6 januari was inderdaad die bestorming van het Capitool. Dat was wel zo'n moment dat je wel heel duidelijk ziet dat als je iemand alles maar laat zeggen, iemand van invloed, dat ook gevolgen kan hebben die je uiteindelijk niet meer in de hand hebt.
En nee.
Dat vind ik, dat is zo'n punt waar ik nog steeds niet uit ben. Wat daar nou, ja, wijsheid is.
Ja,
nou, en of Twitter daarover moet gaan, of dat toch een wat groter orgaan is.
Je kent een van mijn bezwaren tegen die sociale of asociale media, is dat wat ik altijd zeg. Je opent het riool. Dus het is ongetwijfeld zo dat jij en al die collega's en die politici en soms op behoorlijk harde toon met elkaar discussiëren, maar elkaar ook van nieuws voorzien en tips en noem het allemaal maar op. En meningen die soms best de moeite waard zijn. Maar voor hetzelfde geld krijg je dit soort dingen en wordt het een oproepmechanisme om om een revolutie te beginnen. Ik noem maar wat, dat kan zo gebeuren.
Ja.
Dat is mijn bezwaar. En ik zou niet weten op welke manier je het kunt regelen. En inderdaad, 6 januari is een prachtig voorbeeld. Hoewel, toen was Trump zelf al lang van Twitter afgeflikkerd. Toch?
Nee, 6 januari was de aanleiding.
Oh, was de aanleiding.
Dat hij er is afgegooid.
Oh, toen is hij er afgegooid.
Ja, okay. Precies.
Ja.
Dus, maar toen heeft hij dus al maandenlang natuurlijk al die verkiezingsleugens kunnen verspreiden. Ja. En hier naartoe kunnen werken. Dus dat. Het is een beetje, ja, dit is eigenlijk een antidemocratisch iemand op zo'n moment die dan aan een democratisch proces deelneemt. Ja, dan wordt het gevaarlijk.
Gebruik maken van democratische middelen om antidemocratische dingen te doen. Ja,
ja, en dat is dan ook de hamvraag, denk ik. Dat merkte ik hier ook enorm, dat mensen daar wel echt mee bezig zijn. Ook in Nederland trouwens, van oh, betekent dit nou, die Musk die zegt die vrijheid moet terugkomen, dat dan ook Trump weer terugkomt? En ja, het is een interessante vraag. vraag. Want dat medium heeft hem natuurlijk heel veel gebracht. En ik denk ook eigenlijk, als Trump een politieke comeback wil maken, dan kan hij Twitter eigenlijk bijna niet laten liggen. Want dat is zo belangrijk geweest voor hem om zijn boodschap naar buiten te brengen. Maar tegelijkertijd is hij met zijn eigen sociale media netwerk begonnen. De Truth Social. Daar heeft hij ook geld in zitten. Dus dat is ook best belangrijk voor Trump. Hè? Ja. Wat denk jij? Wat gaat hij doen? Wat is slim hier?
Ik weet het niet. Uit de signalen die ik op de media hoor. We hoorden helemaal in het begin ook even een discussie net in de podcast. Zo'n audiofragment met een discussie.
Ja, in de View was dat.
In
ja.
De View. De meeste media melden dat hij zelf helemaal niet loopt te trappelen om weer te gaan meedoen.
Hij heeft dat zelf ook gezegd.
Ja.
Maar ik denk daarbij dan ook van, dit is Trump. Dat kan ook zo weer veranderen.
Ja, dat kan ook zo. En het is wel heel aantrekkelijk voor hem. Want hij had ook, ik weet niet hoeveel miljoen volgers, maar enorm
dat was gigantisch. Want Elon Musk had inderdaad 86
miljoen.
Dus dat was al heel veel. Maar Trump die had echt.
Je zit er nu te googlen ondertussen.
Ja, dat is ook gigantisch.
Ja. Dus ik weet niet wat hij doet. Ik kan me voorstellen dat hij uiteindelijk toch door de knieën gaat. Maar even over, jij noemde dat Truth Social.
Ja.
Dat is dus in feite een alternatief dat hij zelf heeft opgericht. Er zit een hoop centen in van hem. Jij hebt je onmiddellijk gemeld.
Ja, precies.
Vertel, hoe loopt dat?
Ja, dat is wel, want we hebben het er in. Volgens mij was dat in de podcast of was dat in BNR De Wereld dat we het er wel eens even over gehad hebben. Toen had ik had me aangemeld meteen toen het kon. En toen ben ik op de wachtlijst gezet.
Ja.
En ik ben dus vorige week toegelaten, BNR. Dat is eindelijk gebeurd. Ik zit erin.
Je bent doorgedrongen tot de elite.
Ja, precies. Eindelijk. En die CEO van The Truth Social, die is veel op tv ook de laatste week. Ook vanwege Truth. En van komt hij nou, wat gaat er nou gebeuren? Die vertelde ook, ze hadden nieuwe servers aangekocht of wat dan ook. En daardoor kunnen nu veel meer mensen erop. Dat heeft dus toch echt veel langer geduurd dan dat ze van tevoren gezegd hadden. Dus ik kon ergens klikken en dan zat ik erin en het was het zover. En ik heb de afgelopen week heb ik echt elke dag wel een paar keer even opgekeken van wat gebeurt er. Maar je ziet hier eigenlijk wat je met al die Twitter-alternatieven, er zijn er heel wat, hè? Getter en allemaal van dat soort, heel vaak op rechts georiënteerd. Twitter-alternatieven waar je alles mag zeggen. Dit is er ook zo een. En het probleem elke keer is dat het daar gewoon heel saai en stil wordt. Want iedereen is het met elkaar eens. Dus je ziet alle Fox News, of niet alle, maar een paar prominenten zitten er. Er zitten heel veel rechtse denkers. Maar die zijn dus allemaal boos om dezelfde dingen en blij om dezelfde dingen. Daar wordt het heel saai van.
Ja.
En
maar wacht even een concrete vraag. Er is nu een hele rel over Marjorie Taylor Greene. Ja, wanneer is die rel er niet?
Nee, precies, permanent.
Maar er is nu weer een nieuwe, omdat ze dus ook rondom die 6e januari zou hebben opgeroepen tot om de staat van beleg af te
kondigen. Ja, martial law. Hè?
Ja, en dat ontkent ze dan weer helemaal niet waar. Maar er is inmiddels een geluidsopname waarin je het er duidelijk hoort zeggen. Kortom, die vrouw die slaagt erin om wekelijks, wel op een of andere manier, op de meest controversiële wijze in het nieuws te komen.
Ja.
Zie je daar dan op deze alternatieve Twitter-account van Trump, zie je daar dan wel een discussie over ontstaan?
Nee,
ook niet.
Nee. En dat is inderdaad,
als er nou een moment is om dat te laten gebeuren, want in feite is zij is nog steeds van stop de steal.
Ja.
De verkiezingen zijn gestolen. Ja. En dat is toch een hele hoop Republikeinen die dat ook vinden. Dus ik zou zeggen, zo'n moment.
Mm-hmm.
Ja, als ik tot die groep hoorde, dan zou ik mezelf willen laten horen.
Ja, je hebt gelijk. Ja, en daar zou je ook nog wel discussie kunnen krijgen. Want ze heeft een soort hoorzitting gehad, hè, voor de rechter. Omdat zullen we niet helemaal ingaan. Maar er werden al die vragen gesteld. En toen gaf ze eigenlijk altijd als antwoord, dat weet ik niet meer.
Nee.
Ik weet niet meer of ik martial law heb ingesteld. Ik weet niet meer. Nu hebben we sms'jes waar. En je ziet dat ze het wel, spelt ze het ook helemaal verkeerd, maar goed. Dus je ziet dat ze
Martial law met dubbel L.
Ja,
fantastisch.
Ja. En Maar dus je zou kunnen zeggen van, misschien zijn mensen wel boos op die rechter dat al die vragen aan haar worden gesteld. Misschien vinden ze het ook wel slap. Dat vind ik namelijk. Ik vind het slap van haar dat zij heeft altijd de grootste mond op Twitter voor de camera's. Ze roept altijd van alles. En nu wordt ze dan een keer gevraagd, ja, maar vind je het echt onder Ede? En dan is het, ja, ik kan me niet herinneren.
Nee, maar als je onder Ede roept, ja, dat heb ik inderdaad gezegd, heb je kans dat je de bak in gaat. Hè?
Helemaal waar.
Dus dan is het risico te groot.
Dat is helemaal waar. Maar tegelijkertijd is dit ook het moment dat je, vind ik dan, een beetje ontmaskerd wordt.
Ja.
Maar dan zie ik geen enkel kritisch geluid daarop over op de Truth Social. Ja. Want daar is gewoon geen oog voor.
Nee.
Dus het is geen spannende plek. Het is er saai. En wat ook heel raar is, Trump die heeft één, de Truth heet het dan. Hij heeft één Truth heeft hij gestuurd. Dat is maanden geleden. En sindsdien is het stil. En hij heeft deze week dus gezegd, ik ga het weer meer doen. Ja. Dan wordt gesuggereerd dat hij naar Twitter moet komen. Maar ik heb nog niks gezien.
Niks.
Heel raar. Dus blijft er nog even stil, geloof ik.
Right.
Hey, moeten we ook nog even naar Florida, hè? Want dat was al een bijzonder verhaal. DeSantis, de gouverneur, ook zo'n echte Trumpist, die gaat het gevecht aan met Disney. Of is dat al aangegaan? Disney die raakt een speciale positie kwijt. En dat doet DeSantis omdat hij Disney te woke vindt. En hij is dan met name boos over wat de tegenstanders van die wet. We hebben het er ook over gehad, noemen dat de Don't Say Gay Bill. Heeft eigenlijk een hele ingewikkelde andere naam, maar zo kennen we hem. Daar is hij boos om, hè, die DeSantis.
Ja, het komt erop neer. Het gaat over het park. Hè? Het gaat over Disney World.
Ja,
want
precies.
Dat is daar gevestigd. En dat heeft, dat is een staat in de staat met eigen belastingssysteem en eigen wetten, zal ik maar zeggen. Dat wilde het staatsparlement opheffen en die wet heeft hij getekend. Mm-hmm. Dus het is nu formeel opgeheven. En het gaat er eigenlijk om dat je alles wat te maken heeft, wat te maken heeft met seksuele ontwikkeling en vooral de dingen als lesbisch, ga zo maar door. Dat mag op school niet meer worden onderwezen tot de leeftijd van 9 jaar.
Mm-hmm.
En dat is een onderwerp dat heel veel Republikeinen ook heel belangrijk vinden. Zeggen nee, dat moet ook niet gebeuren. Andere mensen, maar dat, ja, het is niet anders, maar vooral democraten dan, toch?
Het is wat het is.
Die zeggen, ja, mogen we dat alsjeblieft zelf uitmaken?
Ja.
Dat doen wij thuis, maar dat moet op school ook gehoord. Want onderdeel van de samenleving, hou het toch op?
Ja, de democraten zeggen eigenlijk, dit hoort bij het leven, dus dat moet je
dat
bespreken.
Moet leven, ja,
en republikeinen
gewoon
zeggen van, ja, die hebben het dan over groomen meteen, en alsof die kinderen dan ook, bij wijze van spreken, homo gemaakt worden door dit soort...
Ja, daar heerst nog altijd een vooroordeel.
En pedofilie en allerlei dingen worden
erbij. Zij lijden dus aan het vooroordeel dat het niet aangeboren is of geen onderdeel van je DNA of zo, maar dat het als het ware is aangeleerd. Hè? Dat hebben ze ook altijd. Zij zijn ook altijd vreselijke voorstanders van cursussen om homo's te genezen.
Ja, en van dat soort vreselijke
dingen.
Heel erg.
Ja. Maar dit leidt niet alleen tot onrust onder de tegenstanders van DeSantis en het huidige Republikeinse parlement in Florida, maar ook het personeel.
Ja.
Want die zeggen, ja, potverdomme.
Spreek je uit als bedrijf.
Ja, waarom is de baas niet in stelling gekomen? En heeft gezegd, ja, je doet maar DeSantis, maar we slepen je voor de rechter. En gaan we eens even kijken hoe dat gebeurt. Gaat dat gebeuren trouwens? Komt hier, denk je...
Ja, ik denk dat er wel wat gaat gebeuren. Ja, zeker. Dat wordt wel een rechtszaak. Ja.
Ja, omdat
ik weet niet of Disney, niet door Disney, maar wel dat gaat. Er zijn natuurlijk allerlei organisaties die het hier helemaal niet mee eens zijn.
Nee. En wat betekent nou, wat raken ze nou precies kwijt?
Disney bedoel je?
Ja, Disney.
Ja, precies. Ja, nee, dat is wel interessant, ja. Want ik wist dit helemaal niet. Jij misschien wel? Had jij een idee van die speciale positie van Disney?
Nee.
Ik had geen idee, joh.
Totdat in het staatsparlement deze kwestie ter sprake kwam, had ik er nog nooit van gehoord.
Ik ook niet. Maar ze waren dus echt een klein koninkrijkje. En ze mochten alles zelf regelen. Dus ze hadden hun eigen brandweer, eigen soort politiemacht. De wegen daar in dat gebied worden allemaal... Dus niet alleen als je zeg maar je kaartje hebt laten zien en je bent door het poortje, maar ook de weg ernaartoe. Dat hele gebied, dat wordt allemaal door Disney wordt dat onderhouden en geregeld. Met als gevolg dat ze dus Eigenlijk, dat scheelt die gemeentes heel veel geld natuurlijk. Want Disney doet het allemaal zelf. Ja. Die betaalt het allemaal zelf. Maar Disney mag het ook allemaal zelf bepalen. Dus ze hebben enorme vrijheid daarin. En Disney hoeft natuurlijk ook niet zoveel belasting te betalen. Want ze kunnen het allemaal zelf veel goedkoper, efficiënter en op hun eigen manier doen.
En ze doen het ook. En je hebt het over die toegangswegen. Nou, dat zijn een van de weinige stukjes snelweg in Amerika waar geen enkel pothol of gat in zit. Het is feilloos. Hè? En die parkeerplaats, 's werelds grootste parkeerplaats, hè? Disney World. Ja. Dat werkt allemaal zo goed. En het is allemaal zo mooi. Daar kan een gemeente nooit aan tippen.
Ja. Dus het is grappig dat je dat zegt. Want het is inderdaad een biljartlaken daar. Het is fantastisch. Het zijn de mooiste wegen. Geen afval. Ik had daar niet bij nagedacht. Maar dat komt daardoor natuurlijk.
Schitterend. Ook wel los van deze kwestie. Hè? Want dit is natuurlijk een, nou ja, wat de Amerikanen dan noemen een moral issue. Mm-hmm. Hè, die gendertoestand. Maar je kunt ook zeggen, nou, een staat in een staat, alleen maar omdat je grootmachtig en een bedrijf bent. Ik zou ook wel andere redenen kunnen verzinnen om te zeggen, daar wil ik af. Mm-hmm. Ja? Jullie zijn een van de grootste geldmakers in de hele staat. Mogen we alsjeblieft even innen?
Ja, precies.
Hè?
Ja.
Dus als ze dat hadden gedaan, dan hadden ze misschien een veel sterkere zaak gehad. Maar door het te koppelen aan die seksuele kwestie, vind ik dat ze zichzelf als het ware buitenspel zetten.
Ja, ja, en wat ook nog wel een ding is, blijkbaar gaat die status die gaat er dan dus af. Ja. Maar op dit moment is het belastingvoordeel van Disney, daar is nog niet iets aan gedaan. Dus het zou er zomaar voor kunnen zorgen dat er een enorme belastingverhoging voor die mensen rond dat Disneypark die daar wonen gaat komen. Want nu moeten die wegen dus wel door de gemeente worden onderhouden. En je moet het allemaal gaan opzetten. Dat kost gewoon heel veel geld.
Dat zijn gemeentelasten en niet staatslasten. Mm-hmm. Dus de Santus aanvaardt niet de consequentie van zijn eigen wet door te zeggen. Ik wil kijk mij eens principieel wezen. En overigens, de rekening die gaat naar de gemeentes.
Ja, precies. Ja. Ja, en dan denk ik toch meteen, dat is volgens mij niet zo slim.
Nee.
Trouwens, er schiet me even wat te binnen nu we het hier zo over hebben. Want we hebben een paar afleveringen terug, hebben we het ook wel eens over gehad. En toen zei ik heel stellig, homoseksualiteit, dat is volgens mij bij jonge republikeinen helemaal geen issue meer, geen onderwerp. Volgens mij zijn we daar wel een beetje overheen. En is Amerika dus wel een stapje verder gekomen op dat vlak. Maar dit is dus echt een manier nu, doordat er grooming en pedofilie bij wordt gehaald. En kinderen, het gaat altijd over kinderen dus. Eigenlijk onze kinderen zijn in gevaar. Dat is eigenlijk de boodschap steeds erbij. Dat is eigenlijk op dit moment de manier waarop dat onderwerp dus toch weer helemaal terug is.
Ja, maar net als met abortus valt het mij dan altijd op dat de beslissing in meerderheid wordt genomen door witte mannen. Ja.
Hetero waarschijnlijk.
Waarschijnlijk hetero, hoewel we dat niet weten. Nee, want het gaat ons ook niet aan. Maar het is wel een feit. Dus in het landelijke parlement, in het congres, als daar discussies over zijn, ja, dat is dan voornamelijk witte mannen. En vaak heel oud. Mm-hmm. En ik heb de indruk dat in Florida niet zo heel veel anders is. Daar zitten ongetwijfeld vrouwen in het staatsparlement. Maar DeSantis is een man. Mm-hmm. En ook dat is eigenlijk, vind ik, nou ja, moreel, maar ook in sociaal opzicht een onterechte kwestie. En aan die kinderen is helemaal niks gevraagd. Mm-hmm. Wat ik ook gek vind.
Ja.
Hè, want je kan kinderen van 9 of misschien van 10, tegen de tijd dat het wel mag dus. Je kan dat best onderzoeken van hoe leeft dat bij jullie. Ja. Maak je het wel eens mee? Die kinderen hebben een mening.
Ja.
Ik heb een kleindochter van 10. Nou, die weet een hoop hoor. En die heeft ook een mening over alle mogelijke dingen. En die weet ook hoe de wereld een beetje in elkaar steekt. Ja. Dus zo gek is dat niet.
Hey, en kinderen hebben vragen, toch? En dan is het ook, er zijn 100 manieren waarop je daar op een hele goede manier mee om kan gaan.
Ja.
Goed.
Maar goed, het is allemaal een beetje, ik weet die parallel niet mag trekken, maar het is voor mij altijd een beetje in de sfeer van de boekverbranding. Hmm. Dingen
verbieden.
Ja, dingen verbieden. Kennis verbieden.
Ja.
Het verspreiden van kennis verbieden.
Ja, en daar is de Centus ook mee bezig. Hè? Er een paar wiskundeboeken die verboden zijn. En,
ja.
Dat is sowieso een trend door al die conservatieve staten op dit moment. Dat allerlei boeken van Toni Morris, de echte
Nobelprijswinnaar.
Precies, ja. Dingen waar dan zwarte geschiedenis in terugkomt. Of gender dingen. Ja. Het past allemaal niet in dat verhaal vinden ze dan. Dan wordt het uit bibliotheken en uit scholen geweerd.
Ja,
boeken. Dat,
ja, ja.
Ongelooflijk.
Op de inauguratie van Bill Clinton was zij, was zij een van de sprekende gasten met een onvergetelijk gedicht, Toni Morrison. Dus zo kan je zien.
Grootheid. Ja.
Grootheid, ja. En het gaat natuurlijk ook allemaal om de presidentsverkiezingen, hè, dit. 2024.
Ja precies. En ook om sowieso de verkiezingen. Zo'n DeSantis, die moet ook weer op voor verkiezingen. Dus die is ook weer aan de beurt. Ik zag dat hij al $100 miljoen heeft binnengehaald voor zijn campagne. Voor een gouverneur is dat wel echt heel veel geld.
Heel veel geld, ja.
Dus die is ook gewoon bezig met zijn campagne op gang te brengen en te laten zien. Want dit is ook echt zo'n onderwerp, hè, dat dit speelt binnen Florida. Maar dit is vooral iets wat ook landelijke allure heeft. En wat conservatieven in heel de VS aanspreekt.
Ja.
Dus kroonprins DeSantis, die werkt eraan.
Ja, ik ben reuze benieuwd. En nou ja, jij zei straks al dat jouw of onze indruk ook in een vorige podcast was dat die hele kwestie van seksualiteit en zo, dat zo langzamerhand dat het een beetje is weggeroest als probleem. En dat geloof ik ook nog steeds. Maar ja, ik ben al heel lang niet meer op het platteland van Indiana geweest, Jan. Mm. En het kan best zijn dat ik me vergis en dat het daar nog steeds een grote kwestie is. Dat weet ik niet.
Nee, ja, homoseksualiteit en alles wat daarmee te maken heeft, die gender issues zeker. Ik denk dat we echt het verschil is heel groot tussen New York en Washington, waar wij wonen, en wat daar op het platteland inderdaad speelt. Ja. En niet eens ook in steden in die gebieden, in die Midwestern states.
Dus, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, want
wat heb je allemaal uit de post en uit WhatsApp? En de luisteraar weet het, je kunt ook vragen inspreken als tekstboodschap. En die kun je sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer daarvan is 06-28-135020. Staat ook op de site, voor het geval je het zo snel niet kan opschrijven of onthouden.
Ja, en aan het eind doen we hem geloof ik ook nog wel een keer. Dus en er waren er weer veel, dus dank daarvoor. We proberen zo ver mogelijk te komen. Laten we even beginnen met een audiovraag via de WhatsApp uit Megen.
Binnenkort vlieg ik naar Amerika toe, naar Austin in Texas, om een bruiloft bij te wonen waar ik ben uitgenodigd. Ik plak er meteen een vakantie aan vast en ik zag toen ik aan het rondkijken was daar in de buurt dat er een plaatsje Nederland heet. Wonen hier ook Nederlanders en waar wonen eigenlijk de meeste Nederlanders in Amerika?
Nou Bernard, ik had nog nooit van Nederland, Texas gehoord. Er zijn heel veel Nederlanden in Amerika, maar er is dus ook eentje in Texas en jij zei meteen, ik ben er geweest.
Ik ben er geweest en wel om de volgende reden. Er is ooit een verschrikkelijk schandaal geweest met een laborante in een, ik meen in Oklahoma, weet ik niet meer helemaal zeker, in een nucleaire fabriek waar plutonium werd gemaakt. En die vrouw heet Karen Silkwood. En die heeft geprobeerd om de vakbond binnen te halen.
Mm-hmm.
Onder andere met argument dat mensen daar gevaar liepen door straling.
Mm.
Dat bleek ook achter was onderzocht, dat bleek ook waar te zijn. En die vrouw is vervolgens vermoord. Die is vergiftigd. Een Navalny-achtig verhaal.
En dit was in de jaren 70?
Dit was ergens in midden jaren 70. Hmm. En die is toen of van de weg afgereden of misschien inmiddels zo vergiftigd dat ze niet meer de stuur kon houden. Navalny, die is in een greppel gereden en daarbij omgekomen. Er is een groot onderzoek gekomen. En uiteindelijk een civiele procedure. Er is ook een speelfilm over gemaakt met Meryl Streep die haar speelt. Maar ik ben toen een reportage gaan maken omdat haar vader een proces begon tegen de fabriek. Een civiele procedure. En die heeft hij ook gewonnen. Met in destijds een enorm groot bedrag. Ik geloof een $500,000 of $1 miljoen. Dat was in die tijd behoorlijk geld. En die woonde in Nederland, Texas, die vader.
Ja.
Echt op zijn Amerikaans, in zo'n trailer.
Ja.
Weet je wel, een hele mooie trouwens, maar wel een trailer. Dus Amerikaanser kon het niet. En die man heeft ons met alle EK's ontvangen en het hele verhaal op een hele spannende manier uitgelegd. En toen was die speelfilm er nog niet. Dus we hadden als televisiemakers echt ook een heel mooi verhaal. En we waren ook erg moet ik het zeggen, we waren erg gechoqueerd over alles.
Ja, want hier gaan de complot minds wel even van draaien.
We hebben zelfs op voorstel van de cameraman toen een auto gehuurd die daarop leek. Zo'n beetje een sportmodel. En die hebben wij, Jan, met geweld de greppel ingereden. En dat van binnenuit gefilmd. En vervolgens de triple A, de wegenwacht, gebeld. Of ze alsjeblieft onze auto uit de greppel konden vissen.
Ja. Oh, zat jij achter het stuur?
Ik zat achter het stuur.
Oh, wauw. Auto totaal los. Nou.
Ja. Nee hoor, hij was nog redelijk oké. Okay, maar we wilden dat laten zien, dat moment waarop je door je vooruit dat meemaakt.
Nou, ja, goed. Precies, als in een film.
Ja.
Hey, en dat Nederland, Texas, wonen daar nog Nederlanders?
Nee, natuurlijk niet.
Nee,
wonen geen Nederlanders. Het is echt een dorp. Ik wil niet zeggen gehucht, het is een dorpie.
Ja, ik had het even opgezocht. Ik ben er nog nooit geweest, maar er stond een...
Ja, je kunt het overslaan, hoor.
Ja, het is niet zoveel bijzonders. Nee, want in sommige plekken is dan... Dit is wel door Nederlanders gesticht.
Zeker.
Dus dat is in ieder geval dan leuk. Maar je hebt niet een molentje in het centrum. Of een bakker, de Vries of zo.
Nee, en Texas is een fantastische staat. Er is heel veel leuks te zien, maar ik zou Nederland overslaan.
Ja, oké. Ja, ik ben dus in Harlingen, Texas geweest. En dat was verder leuk om te zien. Want dan zie je Harlingen overal staan, maar met palmbomen.
Ja, maar jij bent bevooroordeeld als Fries.
Ja, precies. Maar ik wou zeggen, daar was ook niks Nederlands aan. Dus nee. Maar goed, wel een leuke vraag in ieder geval. Dank je wel. Dion van Dijk dan. Die had een tip. Die zegt, dit was wel heel grappig. Want, dat leg ik zo wel even uit. Graag wijs ik jullie op de Nederlandse wandelaar Tom Boerman. Die zit ook op Instagram. I walk around the world. Hij loopt door alle 7 continenten voor het goede doel. En heeft inmiddels Europa achter de rug. En is net gestart in Amerika. En nu vlakbij jou, Jan, in de buurt van... momenteel Shippensburg, Pennsylvania. Misschien een idee om hem eens op te zoeken, hem te vragen hoe het gaat en hoe het hoe de Amerikanen zijn, hoe hij dat ervaart. Kan je meteen een Amerika-podcast mok met koffie brengen? Nou, dat kan hij vast wel goed gebruiken, denk ik. Nou, het grappige, Dion, de ochtend voordat ik jouw mailtje zag, toen werd ik zo'n Amerika-groep voor Nederlanders in Amerika op Facebook. En daar werd deze jongen in genoemd. Dus ik even op zijn Instagram kijken. En hij is inderdaad nog niet op loopafstand, maar hij is echt in de buurt.
Ongelooflijk.
En het is echt fantastisch, want volgens mij zoekt hij ook elke dag een slaapplek bij Amerikanen. En daar doet hij dan ook verslag van. En hij zei ook, dat is best wel veel werk.
Ja.
Ik word soms... met een pistool bij wijze van spreken tegengehouden als ik het erf oploop. Dat soort zaken. Maar echt respect. Hij loopt overdag. Hij zoekt 's avonds zijn slaapplek voor de volgende dag dan.
Tjoh.
En zo komt hij bij mensen thuis. Fantastisch. Dus mooie tip.
Wat is het goede doel?
Dat weet ik niet. Dat is een goeie.
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. En waar kun je zijn materiaal vinden of beluisteren of zien?
Ja, nou, dat is heel makkelijk. Hij zit op Instagram. Dus daar. En hij heeft ook een website en de link staat op zijn Instagram-pagina. Maar alle foto's, het heet I Walk Around the World. Als er foto's die staan op Instagram en daar kan je hem ook volgen. Er staat ook een kaartje en dat verandert ook steeds als hij aan het wandelen is. Dus het is echt een mooi project. Hey, laten we nog eens naar iemand luisteren. Een vraag over Dr. Oz.
Het viel mij op hoeveel lelijke dingen er op Facebook worden geschreven over Dr. Oz. Hij wordt door de volgers van Sean volledig afgemaakt op Facebook en afgeschilderd als een extremist die iedereen een gezichtsmasker wil laten dragen en stiekem heel erg links is. Nu is mijn vraag, is Dr. Oz inderdaad te links voor de Republikeinen? Of is het enkel het gedachtegoed van de trouwe volgers van de oude kandidaat?
Als ik het een beetje zo samenvat, is de vraag eigenlijk... is Dr. Oz te links voor Republikeinen... of vooral te links voor de Trumpers onder die Republikeinen? Ik heb de afgelopen tijd... want Trump die heeft heeft een endorsement aan Dr. Oz gegeven. Hè?
Ja.
En er was ook meteen veel discussie over. Want daar waren een beetje de puristen onder de Trumpisten... die waren het daar niet zo mee eens. Die
wat was hun bezwaar eigenlijk? Dat is een populaire man.
Ja, mondkapjes.
Ja.
Mondkapjes.
Daar zeg je zo wat.
Dr. Oz die was vooral in het begin van de pandemie... Ik heb het gevoel dat hij in het begin van de pandemie... wat minder aan politiek dacht... en wat meer aan zijn werk als dokter. Aan de medische kant. En dat hij is nu wat aan het draaien... ook in hoe hij daarover praat. Maar mondkapjes is echt een belangrijk onderwerp.
Ja.
Maar ook wel meer dingen hoor. Dat hij echt iets progressiever... iets linkser uit de hoek kwam... dan dat hij nu komt. En natuurlijk, er is zoveel van die man. Want hij was op Oprah, hij was, had zijn eigen show. Het is een ster. Dus overal kan je fragmentjes terugvinden. En die worden ook overal teruggevonden. Dat Dr. Oz dingen zegt die nu niet zo goed bij die Trumpisten past. Dus ik ben heel benieuwd hoor. Want ik zag, ik weet niet of jij dat ook hebt gezien, maar er was een debat afgelopen week in Pennsylvania met die 4 of 5 kandidaten daar. Ja. En iemand had elke keer als Trump werd genoemd, dat hadden ze achter elkaar gezet. Dat was heel vaak. Het ging alleen maar over Trump. En het was allemaal dus van, ik vind net als Trump en Trump steunt mij en wat Trump goed heeft gedaan. Dus als Dr. Oz aan de ene kant de steun van Trump heeft, maar aan de andere kant toch niet Trumpig genoeg is volgens de Trump supporters, wordt nog best lastig.
Wordt best lastig en spannend, ja.
Ja. Ja. Dank in ieder geval, Kees. Jacco dan. Dat vond ik wel grappig. Die werkt al meer dan 10 jaar als manager van een Nederlands filiaal van de grote Amerikaanse koffieketen. Nou, dan weten we meteen welke dat is, toch Bernard? Uit Seattle, hè? Starbucks in hartje Amsterdam. En hij zegt, ik kom daardoor heel veel in aanraking met Amerikaanse toeristen. En die kiezen ervoor om in een van origine Amerikaans Hilton Hotel te verblijven. En zeker 2 tot 3 keer per dag langs hun welbekende koffiezaak bij mij binnen te lopen. Voor precies dezelfde bak koffie en de muffin die ze dagelijks ook gewend zijn als ze thuis zijn in Amerika. Hij zegt, ik ben zelf een aantal keren in Amerika geweest. Waarvan 1 keer uiteraard ook naar Seattle. Voor de roots van mijn geliefde bedrijf. Daar kan je de eerste Starbucks bekijken.
Zeker, daar zijn ze begonnen. Zeker.
Ja. Zijn vraag nu is van, ik vind het moeilijk om voor te stellen dat een Amerikaan nog het land uitgaat om vakantie te vieren. Want ze hebben toch alles al binnen hun landsgrenzen. Ik merk wel op dat de Amerikaanse gasten die een Eurotrip komen doen goed op leeftijd zijn. Klopt mijn gedachte dat de gemiddelde Amerikaan van jonge of gemiddelde leeftijd niet zoveel tijd en geld heeft voor zo'n trip naar Europa?
Dat laatste klopt wel, ja. Dat zijn voornamelijk wat oudere mensen. Jongere mensen hebben misschien soms wel geld, maar geen tijd. Want je hebt maar 2 weken vakantie.
Ja, en dan moet je niet ziek worden.
En dan moet je niet ziek worden. Dan heb je er nog 5 ziektedagen die je mag opnemen. En that's it. Dus je moet een beetje uitkijken. Dus voordat ze een internationale reis begeven. Het valt mij ook vaak op dat Amerikanen graag Amerikaanse dingen zoeken. Maar het is niet voor niks dat die er overal ook zijn.
Ja.
Er zijn overal Hilton hotels en overal Starbucks dingen. Dus ja, dat kennen ze. En soms is het komisch. Ik sprak iemand die was in een heel chic hotel in Parijs. Een Amerikaanse advocaat. Dus ik zei, nou, daar krioelt het om. Alleen al om dat hotel van de prima restaurants. Wat heb je gegeten? Een hamburger. Ja, dat is een beetje het verhaal. Het is zo. Ja, want dat kent hij. En al die liflafjes, dat hoeft hij dan niet zo nodig. De jongere Amerikanen, voor zover het Amsterdam betreft, die komen maar voor 2 dingen.
Van Gogh en Rembrandt?
Nee. Het moet je teleurstellen. Die komen voor de coffeeshops en de walletjes.
Ja,
that's it.
Ja, moeten ze zien.
Ja, en daar verder zijn ze niet. Dan komen ze, dan gaan ze weer weg.
Ja.
Het is natuurlijk ook allemaal het is een beetje een karikatuur. Ik doe nu net alsof er geen normale mensen zijn. maar
clichés, de mooiste clichés zijn waar. Hè? In dit geval is het wel, geldt dat wel.
Ja.
En ik heb inderdaad wel het gevoel dat in de studententijd, dan hebben ze ook even de tijd. En dan willen ze nog wel eens een grotere reis maken. En dan komt het moment dat ze gaan werken. En
die zie je dan wel met zo'n rol of zo'n mooi pakket uit het Van Gogh Museum komen, hoor. Dus het is niet zo dat ze dat niet doen.
Natuurlijk. Nee, precies.
Oh ja,
precies.
En het Anne Frank Huis.
Oh ja.
Als je daar een rij langs loopt, staan uitsluitend Amerikanen, Canadezen en Duitsers. Er zit geen Nederlander tussen.
Nee, precies. Ja. Hey, dank voor die vraag in ieder geval. Thijs Jansen dan. Die zegt, ja, helaas heb ik al 6 van de 125 podcasts gemist.
Jeetje.
Dus misschien heb ik het niet meegekregen. Maar waarom wordt er alleen over beide partijen gesproken in Amerikaanse politiek en nooit over de derde partij, de Libertarian Party? Toch een partij die grote mensen zoals Ron Paul, nu een republikein meer, groot heeft gebracht. Graag jullie visie op deze partij. En kunnen ze ooit echt een keertje meedoen?
Ja, ze bestaan al heel lang. En het is inderdaad een interessante groep. Met allerlei, ook soms wel redelijk extreme politici hoor, in het verleden. En er is gewoon in dit 2-partijenstelsel, je komt er als derde niet tussen. Zo simpel is het, maakt niet uit als welke. Mm-hmm. En sommigen, de Groenen, maar ook destijds Ross Perot in de strijd tussen Clinton en Bush 1, die is een heel eind gekomen als kandidaat van de derde partij. Maar het lukt gewoon niet. Dus dat is het antwoord.
Ja.
Deze club, het is best interessant hoor. Want,
voor mijn gevoel zijn ze er wel altijd.
Ze zijn
altijd
er altijd
een beetje in de schaduw.
Maar er is ook altijd een kandidaat voor de Groenen.
Ja.
En die scoort soms ook nog best aardig. Maar god, dat is toch maar 0,5% of zo. Daar kom je er niet mee.
Ik weet eigenlijk niet eens, heeft die Ron Paul toen hij... nu val ik even door de mand. Was hij eigenlijk senator? Of was dat een gouverneur?
Nee, ik denk dat hij...
Ron Paul zat toch wel in het congres, volgens mij?
Die zat in het congres, ja.
Ja, maar zat hij dat nou
dat
voor...
is de vader van.
Ja, van Rand Paul die nu... daar zo kom ik er ook. Ja, Huis van Afgevaardigden was
precies,
het.
Ja.
Nou, ik wilde je vragen, zat hij daar nou voor de Republikeinen... of als libertair? Toch Republikeins?
Volgens mij Republikein, ja. En zijn zoon ook.
Ja, precies. Ja. Dus we hebben wel een beetje die standpunten, die komen er wel in terug... maar het zijn wel echt gewoon Republikeinen.
Ja, zeker. Ja,
ja, nou, prima. Tineke Blonk... hier weer een kort mailtje van mij. Ja, die had al eens eerder wat gestuurd. Hè? Geen vraag, maar wel een kijktip. Vorige keer ging het over Rupert Murdoch en zijn zoon Lachlan. Een hele goede serie gemaakt over hoe Fox News is opgebouwd door Roger Ailes. Daarin zie je Russell Crowe als Roger Ailes... en hoe hij met Rupert Murdoch het huidige Fox News neerzet. Het heet The Loudest Voices. Het is hier in Nederland op NPO Start. Nou, lijkt me een mooie tip.
Goeie tip.
Ik denk dat daar een hele mooie drama van te maken is.
Dank, Tineke. Ja.
Ja. Guido van Palm, ten eerste een enorm compliment. Nou, dank. Mijn vraag is, dit is echt wat voor jou, Bernard. Nu de Veiligheidsraad volledig vleugellam is... is mijn vraag of deze niet opgeheven kan worden... door de algemene vergadering van de VN. Een andere optie lijkt mij, ongehinderd door kennis op dit gebied... of de leden van de algemene vergadering zich kunnen terugtrekken uit het verdrag... en dan meteen een nieuw verdrag sluiten... waarna met een andere samenstelling van een slagvaardige veiligheidsraad... dus zonder vetorecht voor die vaste leden kunnen instellen. Kan dat?
Antwoord is nee. Nou. Je zou met een aantal landen kunnen afspreken... om gewoon een alternatieve VN op te richten.
Hmm.
Daar is niks op tegen. Maar ga er maar aan staan, hè? 193 landen.
Ja.
Er is wel een resolutie ingediend door Liechtenstein... in de Algemene Vergadering... die in feite eist dat de Veiligheidsraad... verantwoording aflegt als er een veto is gebruikt.
Ja, dus want nu kunnen ze het gewoon doen.
Maar het kortste antwoord is heel simpel. Elke verandering van de VN, daar gaat de Veiligheidsraad over. Einde verhaal. Ik zou zeggen, I rest my case.
Ja, precies. Ja. Maar het is dus een soort visueuze cirkel. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Dat
gaat niet gebeuren. Nee.
Nou ja, wel een goed idee. Maar ja, soms is de waarheid, de werkelijkheid weer barstig.
Ja.
Mijn koffie is op. We hebben hier nog wel wat stroopwafeltjes liggen.
Dat is wel heel bijzonder.
Maar ik kom niet aan happen toe, want ik ben steeds aan het praten. Dus,
ja, dat heb je zo in zo'n podcast.
Ja, okay. Precies.
Ja, en je mag nog even, want heb je nog recensies?
Ja, ik had er een paar. Ten eerste een berichtje van Mike en Jessica. Die zeggen... Heren, ik wil jullie bedanken voor de interessante podcast. Ik en mijn vriendin luisteren altijd met plezier. Met vriendelijke groeten. Nou, dank Mike en Jessica. Dan moeten we toch eventjes het serieuzere werk gaan doen. King Tines. 2 sterren. De titel is Prioriteiten. En de reactie is op de vorige aflevering. Het gaat 18 minuten lang over mondkapjes. 6 minuten Biden bashen. Voordat jullie het... dit moet ik even opnieuw zeggen. 6 minuten Biden bashen. Voordat jullie het niet hebben over herverdeling Florida. Ron DeSantis, Title 42. Januari 6 commissie, wiskundeboeken. Wat mij betreft zijn jullie de focus kwijt. Ik ga helaas afhaken.
Ja, dat is jammer. Ja. Vooral ook omdat het niet waar is. Want al die dingen die je noemt, daar hebben we het wel degelijk over. En ook in de afgelopen tijd wel over gehad. Ook in deze podcast trouwens.
Ja, soms. Ik moet zeggen, toen King Tines dit stuurde, dacht ik wel van... die mondkapjes vind ik ook altijd wel lastiger. Want aan de ene kant speelt dat hier enorm. Dus hebben we het erover.
Ja.
En aan de andere kant dan denk ik zelf ook wel eens van...
Was wel een reden voor. Omdat we zoeken altijd, als we met elkaar praten zo over de podcast... ook wel vaak naar dingen waarvan we denken... dat herkennen de luisteraars ook in Nederland als een kwestie.
Ja.
En de mondkapjes kwestie is ook in Nederland een kwestie. Dus er is alle reden voor om te laten zien hoe die discussie hier loopt. Om te zien hoe dat in Nederland uitpakt. En dat is ook gebeurd. Want Nederland is een van de eerste landen in de wereld die zegt... weg ermee, klaar. Trouwens, met alle maatregelen. Ja. Dus het was relevant. Maar goed, ik betreur het en ik hoop dat hij zich bedenkt.
Ja, King Tinus. Ja. En we hebben in ieder geval een deel van die onderwerpen nu gedaan. En ze komen ook elke week is er weer een kans. Het komt allemaal weer terug. Januari 6, commissie ook. Daar druppelt constant dingen door. Ja. Nou, dat wordt volgende week alvast weer uitgebreid of de week daarna. Hey, dan nog 5 sterren om toch even positief te eindigen. Van Hobbes 2210. Of misschien is het Hobbes, de filosoof, weet ik niet. Fijn om onderweg te luisteren, zegt hij. Al meerdere jaren luister ik de podcast. Eerst 2 afleveringen per rit van Houten naar Brussel. Nu in 2 delen van Houten naar Almere. Ga zo door. Ik luister graag en hoor veel interessante informatie. Duidelijke analyses, toelichtingen en tips. Thanks. Dus ja. Toch positief eruit.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 06-28-135-020. Welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
Ja.
Want die hebben we nodig.
Voor de mok. Ja. Ik heb er met zeer veel plezier uitgedronken. Dat gaan we zeker de nieuwe traditie maken, dat hier de koffie in zit tijdens de podcast. Ja. Aan beide kanten van de oceaan trouwens, Bernard. Laat ik het nog even uitleggen. 1 keer per maand reiken wij in Amerika podcast koffiebeker uit. Onze eigen bekercompetitie. Dat is aan de luisteraar met de leukste vraag. Op die beker staat een prachtige tekening. Ik zeg het nogmaals, van illustrator Erik Kolen. Vaste luisteraar van de podcast, heeft die speciaal voor ons gemaakt. Vinden we echt fantastisch. En
En wie heeft hem gewonnen, Jan?
Simone Hendricks. En dat weet je nog wel, dat is die vraag over die accenten in Amerika.
Ontzettend leuk.
Was heel erg leuk. Ja, ja. En origineel. Echt zo'n ding waarvan je dan denkt van, oh ja, hier heb ik eigenlijk heel lang niet over nagedacht. Ja. Nou, Simone wel.
En Simone, wij zijn hier samen makers, rechters en jury, dus wel verdiend.
Ja, zeker. Ja. Helemaal unaniem. Ja. Hij komt naar je toe. En dat was hem weer, Bernard. Heel fijn en heel leuk dat je hier was bij mij aan de tafel. Het voelde heel, heel vertrouwd eigenlijk. Want je zit er nu echt, maar normaal dan.
Ja, het is toch.
Is het op afstand, maar toch een beetje hetzelfde.
Maar dit is zoveel leuker. We moeten dat gauw weer doen, Jan.
Ja, zeker. Ja. New York of Washington of Amsterdam. Ja. Gaan we
in juni hebben we trouwens eentje in Den Haag samen, hè? Kijk, mogen we nog wel even zeggen.
Ja, precies. Daar gaan we al een beetje naar teasen.
Ja, daar gaan we naar teasen. We komen er nog op terug. Maar dan zijn wij samen zichtbaar voor onze luisteraars, als ze dat leuk vinden. Ja. In Den Haag.
Nou, dat wordt wat. En dit was me er weer eentje. Laat ons weten hoe je naar ons luistert en waar. En voor nu zeg ik vanuit Washington, samen hier aan de eettafel. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.